Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 77 zingen wij het tweede vers. Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen ontferming horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. En wat we verder volgen, Psalm 77 en daarvan het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 67 tot en met 80. Wij herzeggen nu Lucas 1 van het 67ste tot en met het 80ste vers, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de lofzang van Maria vers 3, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we Lucas 1 vanaf vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met een heilige geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn er heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Zover.
Wij gaan zingen uit Psalm 107 en daarvan de versen 6, 20 en 22. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. En het 20e vers, maar wil dit volk niet bukken voor God, het wordt ras verneerd, het raakt te onder door verdrukken, het wordt van het kwaad verteerd. En het laatste vers, wie wijs is, merk die dingen en geef verstandig acht op 's Heere handelingen, zo vol van gunst als macht. We noemden nu Psalm 107, de versen 6, 20 en 22. Gemeente aan de beurt vanmiddag is zondag 4 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 4, vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord, nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord, nee, hij, geen zins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Antwoord, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. De gemeente schrijven wij als thema onder zondag 4, drie uitvluchten weerlegd. Drie uitvluchten weerlegd. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats alsof Gods eis onrechtvaardig is. In de tweede plaats alsof God de zonde ongestraft laat. En in de derde plaats alsof Gods barmhartigheid de straf opheft. Dus drie uitvluchten weerlegd. In de eerste plaats alsof Gods eis onrechtvaardig is, vraag en antwoord 9. In de tweede plaats alsof God de zonde ongestraft laat, vraag en antwoord 10. En in de derde plaats alsof Gods barmhartigheid de straf opheft, vraag en antwoord 11. Gemeente, wij zijn toegekomen aan de laatste zondag van het stuk van de ellende. Het stuk van de ellende gaat heel diep, maar het is ook heel kort. Er blijft van de mens aan zijn kant niets over. Het waren maar drie zondagen. De eerste zondag ging over een samenvatting van heel de Heidelbergse catechismus. De catechismus wordt wel genoemd een troostboek. En daarom gaat ook die eerste zondag over de troost. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Toen kwam zondag 2, jongens en meisjes, en zondag 2 ging over de kennis van de ellende. Hoe komt iemand tot de kennis van de ellende? Door de wet, door de 10 geboden, die Christus daarvoor gebruikt. Als hij een zondaar aan zijn ellende gaat ontdekken. En toen kwam in zondag 3 de vraag, maar waar komt die ellende nu vandaan? Is dat eigenlijk wel onze schuld? Of heeft God ons misschien verkeerd geschapen? En toen hebben wij gezien in zondag 3, het is helemaal onze schuld. God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen, maar de mens is door moedwillige ongehoorzaamheid van de Here afgevallen. Het komt door onze val in het paradijs, waar Adam en Eva, onze eerste voorouders, de gehoorzaamheid aan God hebben opgezegd. En nu komen er nog drie vragen. Het is net, jongens en meisjes, alsof wij ons er nog niet helemaal bij neer kunnen leggen. Ik kan me voorstellen dat de dokter dat ook wel eens meemaakt als hij een hele moeilijke boodschap aan de patiënt moet brengen. Dat de patiënt dan gaat vragen, ja, maar dokter, kan het niet ook zo? Of kan het niet ook zo? Of is dat niet een mogelijkheid? En we zullen vanmiddag horen dat de geestelijke dokter dan moet zeggen, nee, het kan echt niet anders en het is ook echt niet anders. Deze mogelijkheden zijn onmogelijkheden. En zo komt de zondaar geestelijk aan een eind, eer dat het stuk van de verlossing wordt ingeslagen. En zo is het ook nodig, gemeente, in ons leven, dat wij met al onze werken aan een eind gebracht worden. En het is ook mijn uitzien dat de prediking daarvoor gebruikt mag worden, want van onze kant is het onherstelbaar. Geen enkele mogelijkheid. De discipelen zeiden tegen de Heere Jezus toen de rijke jongeling wegging over het zalig worden. Wie kan dan zalig worden? Dat zeiden zelfs Gods kinderen. Wie kan dan zalig worden? En toen zei de Heere Jezus bij de mensen, is het moeilijk? Nee, dat zei hij niet. Hij zei, bij de mensen is het onmogelijk. Maar niet bij God. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Dus het moet in de prediking niet van onze kant komen, maar van de andere kant. Gemeente, daarom is het zo goed dat onze opstellers van de catechismus in zondag 4 uitvoerig stilstaan bij Gods deugden, bij Gods eigenschappen. Want daar gaat het in zondag 4 over. Het gaat over de eigenschappen van God. Wij zijn zo geneigd om het stuk van de ellende en het stuk van de verlossing en het stuk van de dankbaarheid te bezien vanuit de mens. Hoe beleven wij dat nou? Hoe ervaren wij dat nu? Wat vinden wij aangenaam? Wat zouden wij graag willen? Wat kunnen wij begrijpen van het proefgebod in het paradijs? Maar weet u wat zondag 4 doet? Zondag 4 gaat het niet benaderen vanuit de mens, maar zondag 4 gaat het benaderen vanuit God. Gaat het benaderen vanuit Gods deugden. Gemeente, weet u wat wij nodig hebben? Wij hebben nodig Gods kennis en zelfkennis, eer dat het gaat komen tot Christus kennis. En in deze zonde gaat het opnieuw, want we hebben het al over Gods wet gehad, Gods eis, dat heeft natuurlijk alles te maken met Gods kennis. Zondag 3 had alles te maken met zelfkennis. En nu vinden wij hierin een verdieping in de Godskennis, in de deugden van God. En die deugden van God, die zijn onaantastbaar. Wij zouden daar graag wat verandering in aan willen brengen. Wij zouden graag willen dat het niet zo streng zou zijn. Dat het niet zo absoluut zou zijn. Maar daar komt de zondaar aan een eind, waar hij gaat geloven dat het werkelijk zo is. Dat God is zoals hij is. Dan komen hier vanmiddag de deugden van God, in het bijzonder de deugd van Gods rechtvaardigheid, uitvoerig aan de orde. Wij zullen moeten leren buigen voor het recht van God. Dat is geen voorwaarde, maar dat is de weg waarin de Heere al zijn kinderen leidt. En waarin ze in meerdere of mindere mate door de Heere zijn gebracht aan zijn gezegende voeten. Gemeente, vanuit God bezien, dan komt alles er anders uit te zien. En ik weet wel, een prediking vanuit de mens, hoe u het voelt, hoe u het ziet, hoe u het graag. En laat ik het niet alleen over u hebben, laat ik het ook over mezelf hebben. Dat is een hele aangename prediking, dat luistert heel erg fijn. Maar onze catechismus benadert het vanuit God en dat is scherp, maar dat is ook nodig. Dat is nuttig, want God beziet het vanuit zichzelf. Gods eer staat voor de Heere bovenaan. Hij doet alles omwille van zichzelf. Wij kunnen om het recht van God nooit heen. De zaligheid is er alleen met behoud van Gods deugden. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Dat is wat als wij de onrechtvaardigheid bij God gaan zoeken. We hebben dat vorige keer ook al gezien, dat een mens daartoe in staat is. En deze onderwijzer die de vragen stelt, die kent de mens ook door en door. Het is ook heel goed dat hij die vragen aan de orde stelt, omdat hij weet dat het leeft in onze harten, gemeente. Wij verdenken de Heere zo vaak. Wij houden hem verdacht. Wij leven alsof hij ons onrecht aandoet. Maar dat moet ontdekt worden. En dat moet ook weerlegd worden. Doet dan God de mens geen onrecht? Kijk, wij houden vast aan de eis van God. En wij houden vast aan de verdorvenheid van de mens. In de theologie wordt aan allebei de elementen water bij de wijn gedaan. Er zijn er die houden niet meer vast aan de totale verdorvenheid van de mens. En dan is de prediking helemaal niet zo moeilijk. Dan zeg je, kijk, Gods eis is zo, maar jij kunt het ook. Je hebt een vrije wil. Jij kunt de beslissing nemen. Dus ja, dan is het hele probleem is weg. Dan mag God zijn eis laten staan en dan hangt het af van uw of van jouw antwoord. Er zijn ook andere mensen die misschien de totale verdorvenheid van de mens wel laten staan, maar die de eis van God naast zich neerleggen. Die mensen zeggen, ja, wij kunnen het niet. En omdat wij het niet kunnen, daarom hoeven wij het ook niet. Je bent helemaal niet verantwoordelijk. Je moet in de kerk gaan zitten en als het voor jou is, dan zal het wel een keer naar je toe komen. En anders, ja, dan is het niet voor jou bestemd. Dan weegt de eis van God niet in ons hart. En u houdt de catechismus, die houdt dan allebei vast. De catechismus zegt, de mens is tot niks goeds in staat. Hij is geheel verdorven. En aan de andere kant, God eist. God eist volmaakte gehoorzaamheid. God eist liefde tot God en liefde tot de naaste. God eist bekering. Nou, dat krijgen wij niet bij elkaar. Dat is een wonderlijke boodschap. En wat is nou de bedoeling van die boodschap? Niet dat wij dat oplossen, want dan moet je of aan de ene kant morrelen of aan de andere kant morrelen. Maar de bedoeling is dat het ons tot God uitdrijft. Want Hij, dat zullen we ook horen, kan deze dingen wel oplossen. In de weg van het wonder. Hij kan de onmogelijkheid en de eis tot een oplossing brengen. En daarom moeten wij eerst zelf vastlopen om het van de Heere te leren verwachten. Wij proberen er altijd onderuit te komen. Wij proberen ons weg te schuilen achter onze onmacht. We kunnen er ook niks aan doen. En dan weegt het niet. Dan gaan we zomaar jaar in, jaar uit naar de kerk en we luisteren naar de prediking. Maar het is alsof het niet voor ons bestemd is. Die eis die leggen we heel makkelijk naast ons neer. We slapen er rustig van. Nee, Gods wet geldt voor al degenen die in de kerk zitten. En niet alleen zelfs voor degenen die in de kerk zitten. Gods eis wordt aan ons allen voorgehouden. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En waar heeft het u gebracht na zondag 2? Waar heeft het jou gebracht na zondag 3? Misschien heeft die eis helemaal niet gewogen. Dan heb ik het misschien niet goed aan het hart gelegd. Of het is in ieder geval in je hart niet binnengekomen. Vraag dan om de ontdekkende genade. Of de Heere wil dat hij geven dat die eis wel mag gaan leven. Doet God de mens geen onrecht? Nee, God doet nooit onrecht. God kan geen onrecht doen. Zet dat maar uit je hoofd. In welke omstandigheden dat u ook verkeert, of u dingen moet meemaken die u niet begrijpt, maar denk alsjeblieft niet dat God onrecht doet. Wij doen onrecht. God is rechtvaardig. Ja, maar die eis dan? Wel, God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Het enige wat de Heere doet, jongens en meisjes, dat is eisen wat hij onszelf gegeven heeft. De Heere heeft de mens zo geschapen, Adam en Eva, dat zij in staat waren om de wet van God volkomenlijk te houden. Maar dat hebben wij niet gedaan. Die beschuldigende vinger naar God, die wijst terug. De mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van zijn gaven beroofd. De mens, de Adam, Adam en wij in hem en al onze nakomelingen. Want de schuld van Adam wordt ons toegerekend. En de smet van Adam erven wij over. Wij hebben allen gezondigd. En wij derven allen de heerlijkheid Gods. En wij brengen het er niet beter af dan dat Adam heeft gedaan. Wij hebben naar de duivel geluisterd. Door het ingeven des duivels. En dat maakt ons niet een kleiner schuldenaar, maar dat maakt onze schuld nog groter. Wij hebben het woord van God verworpen en wij hebben de vorst der duisternis ons oor en ons hart gegeven. En nu kunnen wij het niet meer. Nee, dat klopt. Wij kunnen het nu niet meer. Wij kunnen Gods wet niet houden. Wij kunnen ons niet bekeren. Dat is onmogelijk. Wij kunnen niet geloven. Wij zijn geestelijk doodgevallen. Wij zijn niet meer in staat om aan de eis van God te voldoen. En toch blijft die eis gelden. En alles wat daarvoor nodig is, dat zijn we kwijt. We hebben geen geestelijke kennis meer. We hebben geen gerechtigheid meer. We hebben geen heiligheid meer. Wij zijn het beeld van God verloren en kwijtgeraakt. Dus er komt nooit meer iets van terecht. En waar brengt ons dat nu? Is dat nood in ons leven, gemeente? Bent u er ook van overtuigd dat het niet kan? Want ik ben ook bang dat er veel mensen zijn die daar helemaal niet van overtuigd zijn. Die heel graag Gods eis horen preken. En die moet ook gepreekt worden. Maar met de gedachte, kijk, dan kan een mens ook nog wat doen. En zolang als u dat denkt, dan kent u uzelf echt niet. Want wij zijn niet in staat tot enig geestelijk goed. Hoe moet dat dan? Wat is dan de oplossing? Nou, die moet van de andere kant komen. En daarom, het moet nood worden in ons leven, gemeente. Het is onze eigen schuld. Stel je voor, jongens en meisjes, dat iemand een kostbaarheid van iemand krijgt die hem vertrouwt. Stel je voor, ik vertrouw iemand En ik geef een kistje met gouden sieraden en ik zeg, wil je daar heel goed voor zorgen? Ik ben een tijdje buitenslands, wil je daar heel goed voor zorgen? En wat doet die persoon aan wie ik die gouden sieraden gegeven heb? Die zegt, oh, dat is mooi spul. En die verpatst het. Die gaat het verkopen en dat geld, daar gaat die persoon feest van vieren. En dan kom ik terug. En dan zeg ik, mag ik mijn sieraden terug waar je op zou passen? Dan zegt die andere persoon, ja, maar die heb ik niet meer. Kijk, van een kale kip kun je niet geen veren plukken. Ik heb niks meer, ik kan niks meer teruggeven. Is het dan rechtvaardig dat ik het terug eis en dat ik de schuld bij die ander neerleg? Ja, natuurlijk is dat rechtvaardig. Want die andere persoon heeft het willens en wetens verbrast. Dat hebben wij gedaan. We hebben alles verbrast. We hebben alles erdoor gebracht. En God eist het terug. En dan is er maar één oplossing. En dat is genade. Dat wist die tollenaar in de tempel. Die kon het ook niet meer teruggeven. Hij kon het niet meer goedmaken. Hij kon alleen maar roepen, wees mij de zondaar genadig. We gaan naar onze tweede gedachte. Een andere tegenwerping. Een strohalmpje waar mensen zich aan vast proberen te houden. Wil God dan zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? Kijk, dat is toch ook nog een mogelijkheid. Niet alles hoeft toch gestraft te worden. God kan dat toch ook wel eens een keer door de vingers zien. Het hoeft toch allemaal niet zo scherp te zijn. Kan de Heere geen genade bewijzen, alsof wij het niet gedaan hebben? Wij proberen altijd onder de straf uit te komen, dat is altijd. Als wij een boete krijgen, vinden we het niet leuk. En dan proberen we te bedenken, hoe kom ik er onderuit? Als de juffrouw straf geeft, dan probeer je er onderuit te komen, terwijl het wel verdiend is. Een mens probeert altijd onder de straf uit te komen. De vorst der duisternis heeft ook gezegd, die straf die komt helemaal niet. Ben je mal? God heeft gezegd, een dag als gij daarvan eet, gij zult de dood sterven. Maar de duivel zegt, gij lieden zult de dood niet sterven. Wel nee, die straf dat is niet waar. En dat fluistert de vorst der duisternis ook nu nog in. Ben je mal? Het is allemaal niet zo moeilijk, het is allemaal niet zo ernstig als dat het gepreekt wordt. De hel, ach wel nee, dat valt allemaal best wel mee. Als je gedoopt bent, dan kom je toch niet in de hel. Als je maar oppast en je best wat doet, zo is het nou ook weer niet. Zo streng is God nou ook weer niet. En jongens en meisjes, zo probeert de vorst der duisternis ons allemaal in slaap te houden. Maar zo erg is het wel. Wil God zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? Nee. Nee, dat wil hij niet. En ik zal het nog sterker zeggen, hij kan het niet. Als hij het wel zou kunnen, dan zou hij geen rechtvaardig God zijn. Deze God, dat staat in de Bijbel, houdt de schuldige geenszins onschuldig. Dat kunnen wij wel eens doen, door de vingers zien of proberen het te vergeten, maar dat doet de Heere nooit. Hij geenszins staat er, dat wil zeggen, op geen enkele manier moet je dat denken. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk. In de Latijnse versie van de catechismus daar staat op een huiveringwekkende wijze. De toren van God is groot. Kijk, mensen geloven niet in de toren van God. Heel veel mensen hebben het over de liefde van God. En over de barmhartigheid van God. en over de genade van God. En zo kun je een beeld krijgen, een eenzijdig beeld van God, dat niet klopt. Maar God is rechtvaardig. God is heilig. God torent op een verschrikkelijke wijze over de zonde. Hij wordt een ijverig God genoemd, een naijverig God. Hij is een wreker, zegt de profeet Nahum. Zijn toren wordt in de Bijbel vergeleken bij een brandend vuur. Wij hebben in onze val in Adam het vuur van Gods toren aangestoken. En die toren die zal niet geblust worden. Of er moet aan Gods eis genoeg gedaan zijn. God wil de zonde niet ongestraft laten. God kan de zonde niet ongestraft laten. Wat kent u van Gods toren? Gods toren over de zonde. Heb ik nog nooit gevoeld, zegt iemand. Dan moet ik tegen u zeggen, dan kent u God niet. Nee, dan kent u God niet, want God torent over de zonde. U bent een zondaar. En ik ben een zondaar. Dus als wij onszelf leren kennen en we leren God kennen, dan kan het niet anders. Of je leert de toren van God over de zonde kennen. Daar zegt de profeet Micha van, ik zal des Heren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Kent u dat ook? Rechtvaardig torent de Heren op ons mensenkinderen. In de 90ste psalm, daar heeft Mozes daar zo'n diepe indrukken van. Je merkt ook in het leven van Mozes is de kennis over de Heere verdiept. Hij zegt in de 90ste psalm, wij vergaan door uw toren. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze heimelijke zonde voor u. In het gericht uws aanschijns, o Heere, wie kan voor u bestaan? Als je ontdekt wordt aan de zonde, dan kun je voor God niet bestaan. Dat doet de Heere over de aangeboren zonde. Dat zijn de erfzonden, daar hebben we het vorige week over gehad, naar aanleiding van zondag 3. We hebben gezongen wat David zegt, dat de toren van God op hem rustte vanaf het uur van zijn ontvangenis af. Dus vanaf de bevruchting, vanaf het allereerste begin, lag hij onder de toren van God. En wij ook. God torent schrikkelijk ook op het ongeboren leven dat in de erfzonde van Adam deelt. En ik weet dat veel mensen het daar niet mee eens zijn. Roept zoveel emoties op als het gaat over het ongeboren leven. Zo'n kindje heeft toch nog helemaal geen kwaad gedaan. Maar we horen het altijd in het doopformulier. We hebben het vorige week zondag nog gehoord. Dat wij in Adam verdoemelijk zijn voor God. En daar komt voor ons nog bij, wat kleine kinderen nog nooit gedaan hebben, werkelijke zonden. En wat zijn werkelijke zonden? Dat zijn zonden die wij doen met onze gedachten. Dus niemand ziet het, niemand weet het, maar je denkt het alleen. Dat zijn zonden die wij doen met onze woorden. Wij spreken het ook uit, dat is al een stap verder. En dat zijn zonden die wij doen met onze daden, met onze handelingen. Wij voeren het ook werkelijk uit. En daar rust de toren van God op. En die zonde, al is het alleen maar in je gedachten, al heb je het nooit gedaan, dat beseft die rijke jongeling niet. Maar die zonde, die moet de Heere straffen. Al zou je maar één keer een verkeerde gedachte gehad hebben. Wat zeg ik? Al zou je nog helemaal geen verkeerde gedachte gehad hebben. Want door de erfzonde is de wortel van ons bestaan bedorven. Die gedachten die komen uit het feit dat wij zelf bedorven zijn, anders zouden we zo niet denken. De wortel van ons bestaan is verdorven en dat oordeel van God, dat is rechtvaardig. Mag nu eens vragen, gemeente, is dat voor u, is dat voor jou al een rechtvaardig oordeel geworden? De Heere leert zijn kinderen te buigen voor zijn goddelijk recht. Dat is wat we lezen in zondag 4, daar is die lering nog net niet aan toe. Maar we zullen horen in zondag 5, dan is hij het er mee eens geworden. En ik hoop dat de prediking daarvoor gebruikt mag worden, dat wij mogen leren buigen voor Gods recht. Veel mensen zeggen dat is helemaal niet nodig. Wel nee, dat is helemaal niet nodig. Maar gemeente, wij kunnen nooit om Gods recht heen. God gaat niet om zijn recht heen. En de Heere leert zijn kinderen in mindere of meerdere mate allemaal voor zijn goddelijke deugden buigen. David zegt, uw doen is rein. En uw vonnis, dat is gans rechtvaardig. Zolang als wij het niet verdiend hebben, zolang als wij nog opstandig zijn, zolang als wij denken dat we er nog onderuit kunnen komen. Echt waar, gaat de Heere geen verlossing geven. De Heere verlost mensen die erachter zijn gekomen dat zij midden in de dood liggen. Dat zij de dood verdiend hebben. En daarom, die zondekennis is zo belangrijk. Anders kom je nooit op die plaats waar je gaat begrijpen dat de Heere rechtvaardig moet straffen. Kennen wij onze zonde? De Heere zegt in zijn woord, ik zal het u ordentelijk voor ogen stellen. Met andere woorden, op een hele ordelijke manier komt het terug in je leven. Wat gebeurt, jongens en meisjes? Als de Heere je door zijn wet gaat ontdekken aan de zonde, dan komen de zonden terug. Die je als kind gedaan hebt en die je eigenlijk alweer vergeten was. Maar de Heere laat ze je weer zien. Ik ben wel bij oude mensen geweest. Dat de zonde van hun kinderjaren, 70 jaar geleden, 80 jaar geleden, terugkwamen. De Heere ging het hen voor ogen stellen om te leren dat zij zo niet sterven konden. Er moet betaald worden. Er moet voldaan worden. Zonder kennis kun je niet omheen. Een stuk van de ellende kun je onmogelijk door omheen. En ook niet om de straf. En die straf die is groot. Er staat dat God deze zonde wil straffen tijdelijk en eeuwiglijk. De dingen die ons overkomen in ons leven aan moeite en verdriet, dat zijn straffen. Dat is nog maar een kleine voorbode van wat ons straks te wachten staat, gemeente. En er is wat een moeite en verdriet hier op deze aarde. Het uitnemendste, zegt Mozes. Dat wil zeggen, het allermooiste, het allerbeste, dat is nog vol met moeite en verdriet. Wij vergaan door uw toorn. Kijk, bij Gods kinderen is het anders. De Heere straft de zonde maar één keer. Hij is een rechtvaardig God. Dus als ik een kind van God ben en mijn zonden zijn in de Heere Jezus Christus gestraft, dan worden ze hier op deze aarde niet opnieuw aan mij toegerekend. Wat de Heere dan wel doet, dat is zijn kinderen kastijden. Dan komt het uit zijn vaderlijke hand ons toe. En dat kan ook een strenge hand zijn die wij nodig hebben. Maar dan heeft het toch een ander karakter. Ben ik buiten Christus, dan zijn het straffen. En die straffen die zouden ons moeten leren buigen, gemeente, voor Gods aangezicht. Want straks dan loopt het uit op de eeuwige straf. En de eeuwige straf, ja, dat woord zegt het al, er komt geen einde aan. Dat duurt tot in der eeuwigheid. Kom, wij zijn nog in dit leven. Wij delen wel in de straf, maar nog niet in de eeuwige straf. Wij zijn nog in het heden der genade. Er is voor ons nog bekering te verkrijgen. Wij moeten ons bekeren. Het moet nood zijn in ons leven, gemeente. Want ja, waar de boom valt, daar zal hij wezen. Als de boom naar het zuiden of als hij naar het noorden valt. Maar in de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen. Als wij gestorven zijn, dan is ons eeuwig lot bepaald. Maar nu zijn wij nog in het heden van genade. Laat die straffen, laten die roepstemmen, zoals wij ze ook wel noemen, ons uitdrijven. En doen smeken om genade. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Wij gaan niet ongewaarschuwd naar de eeuwigheid. De boodschap is ons al zo vaak gebracht. Het is ons al zo vaak aangezegd, alleen we geloven het niet. En smeek dan toch of de Heere de ogen daarvoor wil openen. Het is een voorrecht als je het mag horen. Jongens en meisjes, er zijn heel veel mensen op deze aarde die weten dit allemaal niet. Die horen dit niet. Dat wij gevallen zijn, dat er een wonder in ons leven moet gebeuren. Dat de Heer Jezus Christus de zaligmaker is. Die horen deze dingen niet. Wat is het een voorrecht als de Heere ons dat laat prediken. Maar waar brengt het ons? Ken je dat plekje waar je mocht buigen voor de Heere? Want ja, daar begint het stuk van de verlossing. Dat vind ik altijd heel opmerkelijk. Zondag 5, ga er niet op vooruit lopen. Maar daar is die zondaar het eens met God. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Weet u, daar komt een mens nooit van zichzelf. Daar blijf je tegen vechten. Mens wil niet alles verliezen. Maar ik wenste wel dat de prediking daarvoor gebruikt mag worden. Dat u daar zo spoedig mogelijk zou komen. Dat is de kortste weg naar Bethlehem. Het van de Heere verliezen. Het aanvaarden dat wij zijn wie wij zijn. En dat we verdienen wat we verdiend hebben. Ja, daar zijn we nog niet, want er is nog een tegenwerping. Nog een strohalm. Onze derde gedachte, alsof Gods barmhartigheid de straf opheft. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 5. En daarvan het vierde en het zesde vers. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraag de goddeloosheid niet. Gij zult, o God, die het al doorziet, de boze voor uw heilig ogen geenszins gedogen. Psalm 5 en daarvan het vierde en het zesde vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, alsof Gods barmhartigheid de straf opheft. Laatste uitvlucht nog, is dan God ook niet barmhartig? Dat wil zeggen, heeft God dan geen medelijden? Want ja, die tijdelijke en eeuwige straf, dat is toch verschrikkelijk. God is toch ook liefde. God is toch ook genade. God is toch ook barmhartig. Dominee Smijtengeld zegt in zijn preek over zondag 4, dan wordt er de pleister van Gods barmhartigheid over het gezwel heen geplakt. Alsof het daarmee dan is opgelost. Want je ziet het niet meer. Maar gemeente, dat is niet de oplossing. En ik ben bang dat velen in die strik terechtkomen. God is liefde. God is barmhartig. God is genade. Je moet niet zo streng van de Heere denken. En laat ik erbij zeggen, God is barmhartig. Absoluut. Jongens en meisjes, God is liefde. God is genade. Het klopt echt, dat is waar. Maar hij is ook rechtvaardig. Hij is even rechtvaardig als barmhartig. En de Heere zal zijn rechtvaardigheid door zijn barmhartigheid nooit teniet doen. Het is voor de Heere niet of. Zoals de remonstranten zeggen dat de Heere dan de troon van de rechtvaardigheid verlaat en op de stoel van zijn genade gaat zitten. Dan is hij eventjes niet rechtvaardig. Dat kan niet, dat kan echt niet. De Heere is altijd rechtvaardig. En hij kan zijn rechtvaardigheid door zijn barmhartigheid nooit teniet doen. Dat is een verkeerde voorstelling van Gods deugden. Kijk, Gods deugden hebben verschillende namen, maar dat komt niet omdat ze met elkaar strijden. Dat is om het voor ons enigszins inzichtelijk te maken. Maar je kunt niet de ene deugd van God tegen de andere deugd van God uitspelen. God is ten hoogste rechtvaardig. Als dat niet zo zou zijn, als dat niet zo zou zijn, jongens en meisjes, dan had hij nooit zijn zoon aan het kruis laten nagelen. Dan had de Heere dat verhinderd. Maar God is ten hoogste rechtvaardig. Er is geen zaligheid ten koste van zijn recht. En nu heb ik het gezegd in mijn gebed, wij gaan die dingen niet samen krijgen. Daar kun je net als Jozef allerlei oplossingen voor bedenken, maar wij komen er niet uit. Wij kunnen Gods barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid nooit samenbrengen. Er is er maar één die dat kan en dat is God zelf. En dan ga ik die lofzangen van Zacharias en van Maria begrijpen. Deze mensen hebben gelopen met het recht van God. Met de straf op de zonde. Met de breuk tussen God en hun ziel. Zij kregen dat niet opgelost. En als zij zingen over de barmhartigheid van God en hem dienen zullen zonder vrees, dan staat dat in het licht van de komst van de Zoon van God. Daarin zien we Gods rechtvaardigheid. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn zoon. En daarin zien we zijn barmhartigheid, dat hij die verdiensten van zijn zoon nu wil toerekenen aan gevallen mensenkinderen. En de weg waarin hij dat doet, dat is de weg die ons hier bevindelijk getekend wordt in de Heidelbergse catechismus. Dat is de weg van het buigen voor Gods recht. Dat is de weg van het eens worden met God. Christus, hij heeft bij elkaar gebracht wat wij bij elkaar niet kunnen brengen. Dan moet ik altijd denken aan Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dat is in Christus. Dan is er geen strijd tussen die deugden van God. Als aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan is, kan hij de zondaar zijn barmhartigheid ten volle schenken. Daarom struikelen sommige mensen ook wel eens over de berijmde lofzang van Zacharias. Want er staat immers die met ons lot bewogen. Klopt dat eigenlijk wel? Die met ons lot bewogen. Gods barmhartigheid wordt niet opgewekt door het zien van ellende. Als dat zo zou zijn, dan zouden alle mensen uit de hel ontslagen worden. Want het is daar zo verschrikkelijk. Maar God is in zichzelf bewogen geweest. En als dat de bron is, vanuit die bewogenheid in zichzelf, is hij inderdaad ook bewogen met het lot van Zacharias en met het lot van Elisabeth, met het lot van Maria en met het lot van Jozef en met het lot van de zijnen. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Dus daar moet betaald worden. De zonde die gedaan is tegen de allerhoogste majesteit, die moet gestraft worden met de hoogste straf. De zonde is tegen God gedaan. Kijk, als er geen godskennis is, dan kun je heel licht over die straf denken. Kijk, nou, dat is een foutje. Of, nou ja, dat moet ik voortaan beter doen. Maar als er godskennis komt, en dan gaat het over, zei ik, over Gods deugden, dan ga je ook de straf zien in het rechte licht. God is de Allerhoogste. Is nog wel een verschil, jongens en meisjes. Of jij een lelijk woord zegt tegen een kameraadje op school, moet je natuurlijk ook niet doen. Of jij een lelijk woord zegt tegen een kameraadje op school, of dat je dat doet tegen onze koning als hij op school op bezoek zou zijn. Dat is nog wel een verschil. Omdat de koning veel meer gezag heeft, veel hoger staat. En nu hebben wij gezondigd tegen de Allerhoogste Majesteit. Tegen de Heilige God. Dat is niet gering. Nee, daar staat de allerhoogste straf op. Dat is de eeuwige straf. Naar lichaam en naar ziel beide. En dat wist Gods barmhartigheid niet uit. Je kunt echt medelijden hebben met die mensen die denken dat Gods barmhartigheid zijn rechtvaardigheid opheft. Het is niet waar. Het is gewoon niet waar. De Bijbel is daarin zo duidelijk. Wat zullen mensen dan bedrogen uitkomen? En wat zou u het mij straks kwalijk nemen in die grote dag der dagen als ik zo'n boodschap heb gebracht. Ik heb liever dat u nu boos op mij bent dan straks. Want straks is er geen weg meer terug. Dan is het verloren. Voor eeuwig verloren. Nu kun je onder die strenge prediking van Gods rechtvaardigheid nog barmhartigheid krijgen. In de weg van bukken en buigen. Dat is de weg hier. Er is geen ontkomen aan. De eis is rechtvaardig, de straf is rechtvaardig en Gods barmhartigheid is de oplossing niet. Daarmee ontkom je er niet aan. Als dat beleving wordt, gemeente, dan sta je muurvast. Een mens die blijft maar bezig, hè? Die blijft maar aan het pogen. Wij komen uit het werkverbond en dat zit ons in het bloed. Ik heb het voorbeeld wel eens gegeven van Boston. Dat hij zegt, de mens zit zo vast. Net als die drenkeling. Die daar probeert zichzelf te redden. En met beide handen de rand van het schip vast heeft. En als zijn ene hand eraf gehakt wordt, houdt hij nog zijn andere hand vast. En als die andere hand ook eraf gehakt wordt, dan houdt hij zich nog met zijn tanden vast. Maar tot het uiterste toe zal hij proberen om zichzelf vast te houden, om zichzelf te redden. En weet u, in het licht van de eeuwigheid is er geen zelfredzaamheid, maar alleen verlossing uit genade. De lijn van de catechismus is godskennis, zelfkennis, meerdere godskennis, Christuskennis. Dat is een hele zuivere lijn. Kent u daar iets van? Waar heeft deze boodschap, gemeente, ons gebracht? En ik weet wel, een mens wil dat niet. Ook Gods kinderen komen er soms achter, als de Heere hen nog meer gaat ontdekken en ontnemen, dat er soms vijandschap naar boven komt. Daarom heb ik vanmorgen ook gezegd, ik begrijp het ook wel. Begrijp het ook wel dat dat vijandschap geeft in de harten. Maar dat kan twee kanten opvallen. Die vijandschap die kan gebroken worden, zodat je je aan de Heere mag overgeven. Of een mens kan handhaven tot het einde toe. Ja, en dan zal hij het echt verliezen. Gelukkig mens die alles kwijt mag raken. Ik weet wel, zo beleef je het niet. Dan gaat het in je beleving helemaal verkeerd. En toch gaat het goed. Ik denk aan die vrouw die bij dominee Kersten kwam, jongens en meisjes. Die was helemaal buiten hoop. Zondag 4 werd voor haar beleving. En ze kwam bij de dominee aan de deur. En de dominee zei, ja, maar dan ben je hier aan het verkeerde adres. En dat zei hij niet hard, dat zei hij uit liefde. Hij voelde, ik kan dat niet oplossen. En toen liet hij die vrouw buiten staan en de deur ging dicht. Maar hij zei wel tegen zijn vrouw, nu gaat er een wonder gebeuren. En dat geloof ik, gemeente, als een mens aan een eind komt, dan kun je van jezelf niet komen. Maar dan gebeurt er wat. En als dat niet gebeurt, ja, dan ben je nog niet aan het eind. Dominee Melis zei wel eens in Nieuw-Beijerland in de prediking, kijk maar eens goed in je portemonnee. Misschien zit er nog wel een dubbeltje in. Eén muntstukje, en dat willen we bewaren, zo lang mogelijk. Maar ook dat moeten we kwijt. Om te leren dat de zaligheid is uit genade. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.